de liefde uw hele schrift doordringt, Vader. Als we dat eenmaal zien, dan zien we overal in alle hoeken van de schrift uw liefde naar voren komen. Dank u wel, Vader, dat dat ook in uw wijsheid zit. Vader, daar zit uw liefde achter. Om zo ons te wijzen in ons leven, de weg die we gaan. En dank u wel, Vader, dat dat een weg is op weg naar heerlijkheid. Een weg die best door moeite en lijden heen kan gaan. En zo zagen we dat ook gisteravond, dat u uit het kwade het goede voortbrengt. Dat het lijden tot heerlijkheid leidt. Vader, dank u wel dat u ons zo bewaart. Dat u ons denken bewaart. Dat is zo belangrijk, Vader, dat we in ons denken bewaard worden. Dank u wel dat u dat door uw woord geeft. Vader, dank u wel voor leiding. En mag het zijn dat het is tot opbouw van het lichaam van Christus. En mag het zo zijn, Vader, boven alles uit, dat het is tot eer en verheerlijking van uw naam. Zo dank u daarvoor, in de naam van uw Zoon. Amen. Ja, we zijn gisteravond eigenlijk een beetje door de Tenach heen gewandeld, het laatste gedeelte, en we zijn terechtgekomen bij onze Heer zelf, die, zo zegt Paulus, zelf de kracht van God en de wijsheid van God is. Dus daarmee kun je stellen dat Hij, onze Heer Jezus Christus, in feite de verpersoonlijking is van Gods wijsheid. In Hem en door Hem zien we eigenlijk aan alle kanten Gods wijsheid stralen. En hij zei ook van zichzelf: ik ben het licht der wereld. En met zijn komst in deze wereld ontving de wereld ook licht. Alleen de tragiek was, en ook dat lag in Gods plan besloten. De tragiek was dat hij tot het zijne kwam, maar het zijne hebben hem niet aangenomen. Zo zegt Johannes 1. En dat wordt ook zichtbaar in het boek Handelingen bijvoorbeeld. Maar hij was de wijsheid van God in persoon. En hij wandelde ook zelf in wijsheid. Hij wandelde aan de hand van de Tenach, aan de hand van de Torah, wat hij daaruit leerde. We zien ook, of we zagen gisteravond ook uit diverse teksten in Lucas, dat hij in zijn jongere jaren opgroeide en toenam in kennis en wijsheid en genade bij God en bij de mensen. Dus er was bij hem ook een ontwikkeling in kennis en wijsheid. En die wijsheid ontving hij uiteraard door die woorden van God, die woorden uit de Tenach tot zich te nemen. En hij werd natuurlijk geleid door de geest van God. Hij had de geest niet met mate ontvangen, staat er ook. Hè? En een beeld van hem, een voorbeeld van hem, was natuurlijk iemand als Mozes. De Heer kenmerkte zich door ootmoedigheid. En Mozes was in zijn tijd de meest ootmoedige mens op aarde. En ik heb het gevonden in Numeri 12, vers 3. Kunnen we dat even terugvinden met elkaar? Numeri 12. Waarin we zien dat Mozes ook een type is van onze Heer Jezus Christus. Mozes ontving de woorden van God en gaf die door. Nou, dat deed de Heer natuurlijk ook. En Mozes die sprak, mocht spreken, eigenlijk moet ik het andersom zetten, de Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Numeri 12 vers 3. En daar staat, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Maar in de beste handschriften staat dat hij een zeer ootmoedig man was, een nederig man. Een zeer nederig man. Meer dan enig mens, daar staat Adam, op de aardbodem. Dus onder de toenmalige mensheid was Mozes de meest ootmoedige. En daarin is hij natuurlijk een beeld van onze Heer, die toen hij op aarde rondwandelde, ook te midden van die mensheid die er toen was, en eigenlijk de hele mensheid die altijd geleefd heeft, was de Heer zelf de meest ootmoedige, want zijn gezindheid was ootmoedigheid, hè? Dat zegt Filippenzen 2 natuurlijk heel duidelijk. Daarin beschrijft de apostel Paulus de gang van onze Heer, dat hij grote heerlijkheid had, maar die heerlijkheid achterliet. Zichzelf ontledigde van de gestalte Gods, staat er dan. Nou, die gestalte Gods, dat was zijn enorme heerlijkheid. Maar dat heeft hij dus afgelegd, hè. Daarvan heeft hij zich ontledigd en is gelijk geworden aan de mensen en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Nou, dat tekent zijn ootmoedigheid en de apostel Paulus koppelt daar direct aan vast, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En dat betekent dat het tegenovergestelde is van zelfverheffing, van jezelf boven anderen verheffen. Paulus wijst daar de weg aan ons, en dat is ook wijsheid, dat wij ons niet verheffen, maar wij zouden ootmoedig zijn. De ander uitnemender achter dan onszelf. En dat gaat helemaal tegen de mens, tegen de natuurlijke mens in, laat ik het zo maar zeggen. Want de natuurlijke mens is zich geneigd om zich te verheffen boven anderen. En dat kan heel openlijk zijn en brutaal, dat zien we vandaag aan de dag steeds meer. Maar het kan ook heel subtiel zijn. En het kan ook onder gelovigen plaatsvinden. Want wij zijn ook gewoon mensen. En niets menselijk is ons vreemd. En dan gaat het erom dat wij kijken naar onze Heer. En niet met de vingertjes wijzen naar elkaar. Maar kijken met ons innerlijk oog naar de Heer. Hoe Hij wandelde, hoe Hij is. En dat is een ootmoedige gezindheid. Nou, daar gaf Mozes al blijk van. En Mozes ging heel nauw om met de Heer. Want de Heer sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Dat is toch wel heel bijzonder. Mozes verlangde op een gegeven moment om de Heer te zien. En hij mocht in een kloof staan. En de Heer ging aan hem voorbij en riep zijn naam uit. Nou, dat was iets bijzonders. Dat hij hem zo mocht ontmoeten. Dat staat er ook in vers 7 van nummer 12. Niet aldus mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Dat was de weerstand van Mirjam, die dan ook als gevolg daarvan melaatsheid kreeg, maar die had weerstand tegen Mozes. Maar de Heer zegt hier heel duidelijk van Mozes dat hij van mond tot mond met hem spreekt. Niet in verborgenheden, niet in raadselen, maar openlijk. En daarin is Mozes natuurlijk ook een voorafschaduwing van onze Heer. Want de Hebreeën schrijver, die haalt ook dat vers 7 bijvoorbeeld aan, dat Mozes was vertrouwd in heel het huis en functioneerde daar als bouwer. En dan koppelt de Hebreeën schrijver dat ook direct vast in Hebreeën 3 aan de zoon die de bouwer is. En net zoals Mozes getrouw was in heel zijn huis, dan zegt de Hebreeën schrijver, zo is ook de Heer getrouw in heel zijn huis. En de zoon, het woord ben, dat komt van het Hebreeuwse bana en dat betekent bouwen. Dus de zoon is de bouwer. Dat is altijd. En wij als zonen van hem, wij zouden ook zijn tot opbouw van de gemeente. En dan kun je ook gelijk voor jezelf afvragen, hoe ben ik bezig te midden van gelovigen? Ben ik tot opbouw? Dat is de vraag die je dan jezelf daarbij zou kunnen stellen. Nou, dat is ons gebed, denk ik, dat wij willen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, tot opbouw van de gemeente. Als we zo kunnen zijn, dan wordt iets van dat zoonschap in ons leven zichtbaar. Als we zijn tot opbouw van de gemeente, dat betekent dienen. Dienend aanwezig zijn te midden van de gemeente. Nou, en dienen, dat hebben we gisteren ook gezien, dat het in de wereld gaat om heerschappij, of eergisteren, in de wereld gaat het om heerschappij voeren, maar de Heer Jezus zegt dan tegen de moeder van de zonen van Zebedeus dat het gaat om dienen en dat de Zoon des Mensen niet was gekomen om te heersen, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Dat zegt hij dan in Matthäus 20. Hebben we met elkaar gelezen van de week. Nou, dat is ook in feite nu de weg die Paulus ons wijst. Het gaat nu om dienen, zoals de Heer diende, zo ook wij. En straks als wij bij de Heer zullen zijn, dan zal er heerlijkheid zijn. En dan zullen wij een plaats ontvangen in dat hele lichaam van Christus om met hem mee te regeren. Het lichaam van Christus is bedoeld om te midden van de hemelingen samen met Christus te regeren. Nou, dat is denk ik... Maar het gaat eerst om dienen. En dat is ook wat de Heer zelf aangeeft. In ieder wie zichzelf verneedt, dus in ieder die zichzelf ootmoedig opstelt, die zal te zijner tijd verhoogd worden. En andersom. Want we zien ook in de wereld mensen die zich verheffen, dat die later door allerlei omstandigheden, dat zie je heel vaak gebeuren, dat die later toch op een of andere manier verootmoedigd worden. En een toontje lager gaan zingen. Nou, de Mozes is een geweldig voorbeeld van onze Heer. Hè? En de Heer die wandelde in wijsheid en zo moest Mozes dat ook doen. Nou, in dat... Dat wijsheidsboek, Spreuken, ja, dat is zo rijk. En dan wil ik toch nog eventjes met u een paar dingetjes bekijken. In Spreuken 25. Spreuken 25. Daar komen we ook iets tegen. Spreuken 25. En dan het 17e vers. Daar staat: zet uw voet niet te dikwijls in het huis van uw naaste, opdat hij niet genoeg van u krijgen en u haten. Nou, daar zit een stukje wijsheid in, hè? Je ziet wel eens bij mensen dat die met elkaar bevriend worden en dan bij elkaar de deur platlopen. En dat duurt dan een paar jaar en dan komt er ineens een verschrikkelijke ruzie. Want ja, dan komt het allemaal een beetje te dichtbij en dan zie je te veel van elkaar. En dan leidt het tot spanningen. En je ziet ook nog wel eens dat mensen dan vrienden van elkaar zijn en dan gaan ze met elkaar op vakantie. En dan breken de grootste ruzies uit en daarna is de vriendschap definitief uit en over. Nou, dat heeft hiermee te maken. Hè, daarin... wijst eigenlijk de spreukenschrijver op iets van: wees daarin ook zorgvuldig. En doe dat ook met mate. Het is heel fijn als je vrienden hebt, maar ook daarin is het altijd goed om te overwegen deze dingen. Dit is denk ik ook een stukje wijsheid. En vers 18 kunnen we eigenlijk gelijk wel doorlezen. Een knots en een zwaard en een scherpe pijl. Zo is iemand die als vals getuige optreedt tegen zijn naaste. Dus dat heeft te maken met wat je zegt met je tong. En dat kan die naaste enorm treffen. En zeker als... dat ook nog eens een keer iets is wat helemaal niet waar is. Dus dan kom je in de sfeer van de roddel, zeg maar. Hè? En ja, er zijn genoeg blaadjes die in de supermarkt liggen die vol met roddelsrubrieken staan. Dat schreeuwt soms al van de voorkanten van de blaadjes af. En bij nader inzien blijken die dingen nog alles helemaal niet waar te zijn. En moet er rectificatie volgen. Maar dan is het kwaad vaak al gebeurd. En dat weet ik wel, dat gaat dan om BN'ers, hè, bekende Nederlanders. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon in het gewone menselijke verkeer gaan. Denk maar na in werksituaties. Collega's onderling, nou, er wordt nogal wat afgeroddeld. He, er wordt heel vaak gesproken over iemand als die iemand er niet bij is, bijvoorbeeld. En dat is dan heel vaak opvallend negatief. Herken u dat niet? Nou, ik denk dat je als gelovige, zou je daarin misschien wat anders kunnen opstellen eventueel. Je kan ook natuurlijk meedoen. Maar het is denk ik een stukje wijsheid. En kijk, het gaat om die naaste. Hè? Je bent naast die naaste gezet, ook op je werk. En dat zijn dan misschien vaak toch mensen die een karakter hebben wat jou nou net niet ligt. Dat is lastig. Maar ja, je kan ook zo dat stukje wijsheid in acht nemen door te beseffen, ja, maar God is dan degene die naaste naast mij zet. En hoe ga ik dan daarmee om? Nou, als er dan, zeker als er dan iemand is die bij jou wat irritatie oproept en je gaat dan, en er wordt dan negatief over gesproken, dan kan je natuurlijk vanuit jouw irritatie gaan reageren en dan mee gaan doen in dat negatieve. Maar je kan ook denken, het zou misschien ook een weg kunnen zijn om voor die ander te gaan bidden, die God naast je zet. En wat ik heb ontdekt is dat als ik dan voor die ander ga bidden, dat daar niet zo snel negatieve woorden over mijn tong komen als er over een ander gesproken wordt. Dus dat is toch wel, denk ik, en dan neem je dus een andere insteek. Hè? En we hadden het net even over jezelf verheffen. Kijk, als jij negatief gaat spreken over iemand anders, dan ga je automatisch jezelf boven die ander verheffen. En je gaat met je vingertje wijzen en automatisch geef je daarmee te kennen dat jij zelf beter bent. En dus je steekt als het ware jezelf omhoog en je drukt die ander wat naar beneden door de dingen die je zegt. Dus ik denk dat hierin, hè, en zo wordt er natuurlijk heel veel gezegd in spreuken over de tong. Hè, iemand kan bijvoorbeeld ook, gaan we even naar spreuken 15. Iemand kan ook heel, mensen kunnen in hun woorden nogal eens wat agressief naar je toe reageren. Of agressief misschien een heel sterk woord, maar mensen kunnen met woorden naar jou toe reageren. En dan is het in het dagelijks verkeer eigenlijk een heel bekend gegeven dat als jij rustig blijft en op een bepaalde manier dat tegemoet treedt, dat er dan niet tot een escalatie komt. Dat het niet gaat uitmonden in iets ergs wat niet meer te beheersen is. Spreuken 15 vers 1, daar staat een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toren op. Dus hier hebben we opnieuw het belang van dat wat je zegt. Als iemand naar jou toe reageert op een heftige manier, dan is het dat leren ook mensen die elke dag aan de telefoon zitten, mensen opbellen of mensen te woord moeten staan. Als iemand dan boos reageert en een klacht heeft of wat dan ook, dan is het heel belangrijk dat jij rustig blijft en op een zachte manier antwoordt en zo dat opvangt. Nou, dat zien we dus al in spreuken staan. Maar ga jij er tegenin, op dezelfde manier, ja, dan gaat het natuurlijk uitmonden in conflict, in ruzie en noem alles maar op. Maar het is zo belangrijk, dit principe, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. En dan vers 2 vult dat aan, de tong van de wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond van de zotten stort dwaasheid uit. Dat is ook, als mensen heel veel praten, dan is daar vaak ook, zitten daar heel vaak ook genoeg dingen tussen waarvan je zegt van ja, wat moet ik ermee? Bij dwaasheid gaat het hier dan natuurlijk ook om het staat hier gewoon tegenover wijsheid. Tegenover wijsheid. En mensen kramen van alles uit. Maar als je een wijs antwoord kan geven, dan kan het ineens ook een lastige situatie, laat maar zeggen, ten goede keren. Nou, en dat is ook hoe je je daarin opstelt. Hoe je je dag ingaat. Vers 3 zegt dan, de ogen van de Heer zijn aan alle plaatsen opmerkzaam, achtgevend op kwade en goede. Zachtheid van tong is een boom des levens. Maar valsheid, dat wat mensen dan verdraaien en een andere indruk geven dan het in werkelijkheid is. Ja, dan zeggen we, ja, dat is sowieso niet eerlijk. Maar dat draaien, dat zit in het woord valsheid hier in vers 4. Maar valsheid in haar is een verderf. Of het woord heeft te maken ook met breken. Dan breekt er iets in je geest. Als je dat naar je toe krijgt. Dus zachtheid van tong is een boom des levens. Maar valsheid, dus draaierijen in dat wat je zegt, dat breekt de geest. Met andere woorden, dat bouwt niet op. Dus dat is heel belangrijk. Dus hier zien we opnieuw het grote belang van wat je zegt en hoe je de dingen zegt, daar is wijsheid voor nodig. En de Heer, die wijst ons daarin hier de weg. Nou, zo zien we dat het boek Spreuken eigenlijk vol met deze dingen staat. En we zullen straks daar nog wel een paar voorbeelden van zien. De Heer, we gaan even terug naar de Heer Jezus. En dan wil ik met u even naar Matteüs 11. De Heer Jezus die wandelde in wijsheid. En die wijsheid die hij had, dat daaruit bleek ook dat hij kennis had van Gods plan. En dat het Gods op dat moment de bedoeling was van Vader dat hij zo wandelde in vernedering. Hè, dat hij als mens was gekomen in de gestalte van een dienstknecht, in de gestalte van een slaaf. En daarmee ook het lijden onderging. Hè, wij als mensen zijn geneigd om het lijden te mijden. Maar de Heer die onderging dat lijden. En in Matteüs 11, als hij dan eigenlijk verworpen is, hè, als koning, en dat het duidelijk werd dat hij moest lijden en sterven, dat hij door zijn eigen volk verworpen zou worden, dan zegt hij in Matteüs 11, vers 25, te dien tijde hief Jezus aan en zei, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Hè, dus voor de wijzen van deze wereld, voor de wijsheid van deze wereld en voor de verstandigen van deze wereld. Daarvoor heeft Vader ze verborgen, doch aan kinderkens geopenbaard. Hè, mensen die zich als kind openstellen voor de woorden van Vader. Hè, dus eigenlijk op een kinderlijke manier volkomen vertrouwen in dat wat Vader zegt. Zoals een klein kind jouw woorden als vader en moeder gewoon vertrouwt en gewoon dat aanneemt dat het zo is. Nou, zo vertrouwen wij ook God de Vader, dat wat hij zegt, dat is zo, dat is betrouwbaar, daar kun je op blind varen. Doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat zegt hij tegen zijn volk, hè. Vermoeid en belast, want ze waren zo druk bezig met hun eigen werken. Ze waren druk bezig door de werken van de wet hun eigen gerechtigheid op te bouwen, zegt Paulus later in Romeinen 11. En ze waren vermoeid en belast. En daarom zegt de Heer hier, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En hier spreekt natuurlijk de ware herder. Hè? En een herder is altijd tegelijkertijd ook een leraar. Dat kan eigenlijk niet anders. Maar hij is hier de herder voor zijn volk. Hij zegt, ik zal u rust geven. En wat doet een herder? Een herder zorgt dat het vee bij het juiste voedsel komt. He? Als je kijkt in Israël, dan is dat dan die herders, die bewegen zich daar in een onherbergzaam gebied waar heel weinig groeit. Dus daar is het lastig voor die beesten om wat eetbaars te vinden. Nou, die herder is er dan voor, die loopt dan ook voorop, dat zag je ook daar. Die loopt voor de kudde uit om te kijken waar het goede voedsel is. En die zorgt dat zijn vee, dat zijn schapen, zijn beesten bij het goede voedsel komen. Dat is een taak van een leraar en een herder. En die beesten die vinden daar dan rust. Nou, u snapt wel dat u dat beeld naar de gelovigen kan overzetten. Hè? Ik zal u rust geven. Hè? Waaraan kun je de juiste leraar en de juiste herder herkennen? Dat hij woorden spreekt van leven, dat zijn Gods woorden en niet zijn eigen woorden. Dat woorden zijn van genade, woorden waar jij rust vindt en waar die liefde van God uitspreekt. Daaraan kun je de ware leraar en herder herkennen, aan toetsen. En daarom zegt de Heer hier ook, hè, zijn woorden, die waren weldadig. Hij had gesproken zoals nog nooit iemand had gesproken. Hij liet een diepte zien in die tenacht, die een ander nog nooit had ontdekt. Want hij kende het hart van Vader. Hij kwam ook bij het hart van Vader vandaan. En hij sprak dan ook vanuit het hart van de Vader. En als je woorden naar je toe krijgt die Kom uit het hart van de Vader, dan vind je rust. Dan vind je rust voor je vermoeide ziel. De Heer is er om ons innerlijk rust te geven. En dan kun je druk bezig zijn, dan heb je dagelijkse bezigheden en heb je vaak hele drukke dagen. Maar dan heb je van binnen die rust, daar gaat het om. Dat je van binnen die rust en die genade hebt van God. En dan kun je ook in lastige situaties woorden spreken die spreken van zijn genade. Uw woorden zijn te allen tijden in genade, zegt Paulus in Colossenzen 4, vers 5, 6. Met zout gekruid. Geen water bij de wijn. Genade is niet hetzelfde als tolerantie. Dat denken dan mensen. Oh ja, alles is genade, dat is maar makkelijk. Nee, kijk maar in de brieven van Paulus. Die spreken voluit van genade. Genade is niet hetzelfde als tolerantie. Maar genade is wel datgene wat God geeft. Dat is een van de hoogste kwaliteiten van Gods liefde. Dat is zijn genade. En daarin vind je rust. Daarin gaat het niet om jouw eigen werken. Maar daarin vind je de rust van het geloof. En geloof in de schrift staat altijd tegenover werken. Geloof is nooit werken. Dat jij ontzettend veel moet doen om daardoor een beetje beter voor God te worden. Dat kan je helemaal niet. Je kan helemaal niet beter voor God worden vanuit jezelf. Dat is onmogelijk. En daarom is het altijd zo. Moet je altijd goed kijken als er gesproken wordt over heiliging. Hoe wordt daarover gesproken? Want heel gauw, als er gesproken wordt over heiliging bijvoorbeeld, dan kom je in de kramp. Want heel vaak wordt er dan bij jou neergelegd dat jij je moet heiligen. Nou, denk dat maar niet hoor, dat jij jezelf kan heiligen. Echt niet. Nee, vanuit het geloof, je bewustzijn dat je een heilige bent en dat God je ook zo ziet. En van daaruit leven, vanuit die geloofsrust. De Hebreeën schrijver zegt ook, gaat in de rust. Daar zit ik nog steeds in Hebreeën 3 eigenlijk. Gaat in de rust, dat is de rust van het geloof. En die Hebreeën, waar de Hebreeën schrijver zich tot richt in die toespraak, die waren misschien toch erg geneigd om terug te keren naar de oude manier van leven onder de Torah. Maar ze waren zich dan waarschijnlijk onvoldoende bewust dat door die geest God al die Torah in hun hart had geschreven. Dat is ook het nieuwe verbond, waar Hebreeën later in hoofdstuk 8 over spreekt. Dat is het nieuwe verbond, dan heb je het van binnen. Nou, God heeft het ons van binnen gegeven door zijn geest. En dan hebben we automatisch al van binnenuit alle mogelijkheden om volledig te leven vanuit die rust met hem. Maar we zijn zulke bezige bijtjes en we willen dit en we willen dat en we graag dit bewerken en graag die ander verbeteren en zien we heel gauw dat het bij die ander fout gaat en dan willen wij graag helpen. En hebben we niet door dat onze handen God in de weg zitten. Dat kan. We kunnen zo ijverig bezig zijn om anderen in het juiste spoor te brengen, dat we in feite gewoon God voor de voeten lopen. Dat kan. Dat kan zomaar gebeuren. Maar het gaat om, geef het over aan God. Leef met die open hand. Dat vind ik zo mooi van de letter kaf in het Hebreeuws. Er zijn twee letters, daar komen we later straks ook nog op. Maar er zijn twee letters die hand vertegenwoordigen. Dat is de jot, dat is de actieve hand van God die aan het werk is. En dan heb je de letter kaf. En dat is de hand, de ontvangende hand, de open hand naar God toe. Dat is de hand die rust. En leven met die open handen naar God toe. Dat is leven vanuit de rust. Je ontvangt het van hem. En van daaruit doe je de dingen. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. Ze waren bezig met dat juk van de wet. Waarvan de apostel Petrus later in Handelingen 15 op het eerste apostelconvent zei dat het een juk was dat nog wij, nog onze vader hebben kunnen dragen. En Petrus wist er dus van binnenuit. Die was erin opgegroeid in het Jodendom. Maar de Heer Jezus zegt hier, neemt mijn juk op u. En dat is niet het juk van de wet, wat jou opgelegd wordt. Want dat kun je niet dragen. Dat was aan alle kanten al aangetoond toen de Heer Jezus het hier zei. De Joden konden het niet. Het deed alleen maar de overtredingen toenemen. Maar daarom is het goed om zijn juk op je te nemen. Want En leert van mij, zegt de Heer Jezus, leert van mij. Leert van hem die de vervulling van de wet is. En dan hoef jij het niet meer te doen als dat het een juk op je drukt. Van jij moet het elke dag maar weer doen. Nee, dan wordt het van binnenuit ontspannen leven. En van binnenuit dan ook, eigenlijk doe je dan automatisch wat de Torah zegt. Maar dat is niet meer opgelegd. Dan is het van binnenuit. En dat leren we van hem. Nou, dat is geweldig, hè? Want ik ben zachtmoedig, zegt de Heer, en nederig van hart. Nou, dat lazen we ook net bij Mozes, hè? Maar hij is de grote Mozes. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, dat is geweldig, hè? Dus de Heer neemt eigenlijk het juk van de wet van je af en geeft daar als het ware zijn juk voor in de plaats. Maar dat is dan geen zwaar drukkend juk, maar die last is licht. En zijn juk is zacht, want hij doet het. Dan hoef je het zelf niet meer te doen, maar dan doet hij het in je. En als je dat ervaart, nou, dat is geweldig. Dus de Heer Jezus, die spreekt hier met een enorme wijsheid en laat zien wat werkelijk de weg is. En hij zou dat lijden ondergaan, hè? Hij zou die weg bewandelen die God voor hem had uitgestippeld. En dat zou een weg zijn van lijden en zelfs sterven aan het kruis. In een ontzaglijk lijden, ook lichamelijk. Maar vooral het lijden wat hij moest doormaken doordat Vader 3 uur lang zijn aangezicht voor hem verborg. Duisternis op Golgotha. Maar daarna kwam dan ook met het open graf, de opstanding, kwam het volle licht wat straalde uit en door het open graf, hè? De opstanding van hem. Lijden bracht de Zoon tot heerlijkheid. Nou, dat is ook voor ons leven. Hè, als wij in ons leven een stuk lijden meemaken, en dat kan op allerlei manieren gebeuren, dan heb je in dat lijden heb je dus ook die goddelijke wijsheid nodig. Om dat te kunnen ondergaan. Hè, om je ook te kunnen overgeven, dat klinkt heel wonderlijk, maar om je te kunnen overgeven aan dat lijden. Als het, hè, soms komt het in je leven, dan is het onontkoombaar. Dan komt het echt over je. Maar daar kun je je innerlijk tegen verzetten. Hè, dat zie je ook bij iemand als Joni, hè, als je dat boek leest. Dat zij een periode heeft gezet van innerlijk verzet. Ze wilde het niet, ze was boos op God. Waar is God nou? Nu ik dit heb en ik kom, ik kan helemaal niks meer. Een enorme worsteling, een enorme strijd. Hè. Het gaat door een mens heen, het is niet makkelijk. Maar toen ze het geaccepteerd had, kon ze ook dat lijden in haar leven, die enorme beperktheid waarin ze nu ook vandaag de dag nog leeft, dan kan ze wel getuigen dat God het in haar leven ten goede had uitgewerkt. En dat zij volle vrede heeft met de situatie waarin zij is. Volle vrede heeft met het lijden wat zij doormaakt. Nou, dat is een werk van God in haar leven. Dat heeft ze natuurlijk niet zelf, maar dat heeft God in haar uitgewerkt. En dat is heel bijzonder. En daarin zie je ook de wijsheid van God. Dat God dan ook zo iemand gebruikt om te zijn tot lof en eer en verheerlijking van zijn naam. Want daar getuigt ze van. Ze wil alleen maar getuigen tot eer van Vader. Nou, daar leidt het dan toe. En daarin zie je al eigenlijk een stukje heerlijkheid in dat lijden. Want ze lijdt nog steeds, ze is enorm beperkt. Maar in dat lijden wordt al iets van die heerlijkheid van God geopenbaard. Doordat zij juist daarin, in die situatie, kan getuigen van wat God voor haar betekent in haar leven. Nou, dat is heel bijzonder. En zo zie je eigenlijk dat hoe God het heel wonderlijk dan eigenlijk uitwerkt. En heel bijzonder, hè, op een hele bijzondere manier. Nou, daarvoor kun je zeggen, ja, dat lijden dat is negatief. Maar het is dan de wijsheid van God dat hij dat lijden dan in dat leven zo gebruikt, dat uiteindelijk toch is tot eer van hem. He, hij bewerkt dat lijden tot, he, hij werkt dat lijden uit tot heerlijkheid. En dat is ook wat Paulus zegt, he, in de 2e Korinthebrief. Laat even met elkaar opzoeken, 2 Korinthe 4. Dat is ook de ervaring van de apostel Paulus, die dan later dus ook de ervaring van Joni is geworden. He, 2 Korinthe 4. waar de apostel schrijft in vers 16. En dan schrijft hij natuurlijk met grote wijsheid. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, dat is het lijden, nochtans wordt de innerlijke mens, van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, hè, kijk eens hoe Paulus erover schrijft, hij had in zijn leven heel wat lijden en verdrukking, heel veel. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik, zo schrijft hij erover. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Bewerkt voor ons een alles, hè? Het bewerkt. Je moet even letten op dat woordje bewerkt wat hier staat. Hè, dus die lichte last van de verdrukking van een ogenblik, bewerkt, dus God bewerkt daar iets mee, bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand. Hè, Paulus gebruikt daar termen die inderdaad heel hoog oproepen. Een alles verder te bovengaand, eeuwig, natuurlijk letterlijk, hè, letterlijk eonisch, gewicht van heerlijkheid. Dat is het Hebreeuwse kaboot. Hè. Dat duidt zowel op een zwaar gewicht als op heerlijkheid. Daarbij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, dat is van korte duur. Hè. Paulus gebruikt daar een woord dat duidt op een hele korte tijdsduur. Maar het onzichtbare is eeuwig, is eonisch. Dat is blijvend. En zo zien we dus dat lijden, hè, dat komt, dat leidt tot heerlijkheid. En als je het in de weegschaal zou leggen, dan zie je dus dat Paulus aan de ene kant die lichte, hè, de linkerkant, de lichte last van de verdrukking van een ogenblik legt. Maar je ziet dat eigenlijk al dat die kant van de weegschaal naar boven slaat. En die andere kant, die heerlijkheid, die slaat ver door naar beneden. Dat is veel zwaarder. Dus die heerlijkheid die komt, die is veel groter dan het lijden en de verdrukking die wij vandaag aan de dag meemaken. Eigenlijk staat het nauwelijks in verhouding tot elkaar. Het is veel en veel meer wat God aan heerlijkheid aan ons gaat geven in verhouding tot het lijden. En wij kunnen dat lijden in ons leven nu enorm vinden. En de apostel Paulus zet het hier eigenlijk in het juiste perspectief door te zeggen dat lijden van nu is kort en licht en die heerlijkheid die komt is zwaar en eonisch. Dus dat is een hele lange tijdsduur. En hij wijst dan de Corinthiërs ook, hè, die eigenlijk vleeselijk waren, die gericht waren op de zichtbare dingen, die ook heel erg geneigd waren dat wat ze nu meemaakten als negatief in te schatten. He, dat zichtbare, dat lijden wat er nu is, he, wat tastbaar is. Maar die Corinthiërs die schatten dat heel anders in. En Paulus wil dan die Corinthiërs daarin meenemen en zeggen van ja, maar je moet het in de juiste verhoudingen gaan zien. Je moet het in de juiste perspectief gaan bekijken. Want jullie kijken alleen maar naar het zichtbare. Je kijkt aan tegen het zichtbare. En Paulus die geeft dan hier doorzicht. Je gaat er doorheen kijken. We hebben ook gezien dat dat een van de facetten van wijsheid is. Dat je doorzicht krijgt. Dat je het gaat onderscheiden. Paulus leert ons ook hier om onderscheid te maken. Tussen het zichtbare wat er nu is. En het onzichtbare. Wat er nu ook al is. Maar wat straks voor ons werkelijkheid gaat worden. Dus Paulus leert ons hier ook dingen te onderscheiden. Zie dat wat er nu is in het juiste perspectief. En zet dat dus af tegen de heerlijkheid die gaat komen. Dat is alles overstijgend. En daarin zien we dat de apostel Paulus vanuit de wijsheid die hij ontvangen had, eigenlijk de Corinthiërs en ook ons, die wijsheid om dat goed te gaan onderscheiden meegeeft. En als je dat nou goed kan gaan onderscheiden in je leven, dan ben je dus een stukje gegroeid in wijsheid. Goed, dat geef ik even mee, tante Fienissen met koffie.